Voor wij weer teruggaan naar Openbaring 12, wil ik u eerst nog meenemen naar Matteüs 24. Om inderdaad het bekende hoge tempo de belangrijkste lijnen uit de profetie, uit het profetisch woord in het algemeen voor u neer te zetten. Voor velen is het volstrekt oud. Ik hoop zelfs dat het voor velen een zogenaamde gesneden koek is. Ja. Maar voor anderen is dat in ieder geval, en een beetje herhaling is natuurlijk ook nooit weg. Want het is volstrekt noodzakelijk om de aard en de samenhang van de profetieën te verstaan. Daarom neem ik u mee naar Matteüs 24, waar wij al even stilstonden bij een gedeelte vanaf vers 15, waar staat: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Die gruwel der verwoesting, zoals gezegd, is gewoon het opgerichte beeld, het afgodsbeeld, of hoe het maar heten mag, wat kennelijk op grond van wat er in Daniël over gesproken is, en ook trouwens op grond van wat er in Openbaring 13 over staat, wat kennelijk wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, nadat eerst dat verbond gesloten is, waardoor er vrede is en geen gevaar. Dan blijkt dat na een periode van 3,5 jaar inderdaad het haastig verderf, zoals we dat gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen 5, hè? Waarna het haastig verderf hen zal overkomen, en de overgang van die vrede naar het haastig verderf is uiteraard de schending van de overeenkomst van het verbond waarover gesproken werd in Daniël 9, en het gaat gepaard met de oprichting van dit afgodsbeeld op de heilige plaats, in ieder geval in Jeruzalem. En dan staat er dat men met bijzondere haast moet vluchten, zoals we reeds gezien hebben. Want als dan, vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld toe, tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat betekent, als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, dan is het uiteraard deze. Huh? En dat betekent dan ook dat vanaf het midden van die 70ste week van Daniël die verdrukking begint. Dat schrijf ik eigenlijk verkeerd op. Nou ja, laat maar staan. Geeft het niet. De verdrukking die dan begint, uiteraard over Judea. Dat staat er zelfs bij in vers 16. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, dan begint de grote verdrukking, en de grote verdrukking, die ook onder heel veel andere termen bekend is trouwens, die grote verdrukking houdt in dat degenen die dat leven min of meer gedwongen worden eigenlijk om tot geloof in de Heer Jezus te komen, en anders zullen zij in deze verdrukking ook daadwerkelijk omkomen. Betekent dat aan de ene kant wel degelijk verdrukking is, maar betekent natuurlijk ook dat aan de andere kant sprake is van de prediking van het evangelie, maar daarover heb ik het nog wel. Het gaat er maar om dat deze verdrukking over de gehele wereld zou komen. Dat staat trouwens op een andere plaats, maar hier staat dat het is een verdrukking hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, zodat ook hier deze verdrukking niet slechts genoemd wordt in verband met de Joodse staat, Judea dus, maar in verband met de wereld en dus met de volkeren. Maar het neemt niet weg dat hier het begin van die verdrukking in verband gebracht wordt, in ieder geval met Judea en dus de Joodse staat. En bovendien wordt het in verband gebracht met het midden van de 70ste week van Daniël, want dan begint het kennelijk. Heel eenvoudige gedachte lijkt mij, er valt ook heel weinig aan uit te leggen. Wat er uitgelegd zou moeten worden, is wat er verder staat, namelijk in vers 22. Over het algemeen een slecht verklaard schriftgedeelte. Er staat namelijk: en zo die dagen, van die verdrukking uit vers 21 natuurlijk, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil zullen die dagen van verdrukking verkort worden. Nu leidt er geen enkele twijfel dat de verdrukking zal komen over de gehele wereld en over al de volkeren, maar dat aan de andere kant de verdrukking voor Judea en dus voor de Joodse staat nooit langer kan duren dan 3,5 jaar. Dat kan niet anders, omdat vanaf het midden van de 70ste week tot het einde van de 70ste week verdrukking kan zijn, maar aan het einde van die 70ste week houdt zelfs de Joodse staat op te bestaan, omdat dan Jeruzalem verwoest wordt enzovoort. Dat is dan automatisch ook het eind van de grote verdrukking. Bovendien, volgens Daniël 9, waren het 70 weken, komend uit het verleden, 70 weken tot op, zeg maar, het Messiaanse Rijk. En dan is uiteraard de verdrukking voorbij. Dat betekent dat de grote verdrukking voor Israël niet langer duurt En ik bedoel met Israël het Joodse volk, in ieder geval de Joodse staat, de natie als zodanig, in Jeruzalem dus, uiteindelijk. De grote verdrukking niet langer duurt dan 1260 dagen. Maar te denken dat dan alle volkeren tot bekering zijn gekomen, dat is natuurlijk een misverstand. En dat betekent dan ook dat de grote verdrukking na 3,5 jaar, oftewel na 1260 dagen, niet ophoudt, maar gewoon doorgaat, sterker nog, dan eigenlijk pas goed losbarst over de volkeren. En als losse opmerking zeg ik er dan even tussendoor, dat als in Openbaring gesproken wordt, een boek Openbaring over de 7 bazuinen, die allerlei oordeel met zich meebrengen, en daarnaast de 7 schalen of violen met een F, die oordelen voortbrengen, dan moet daar ook duidelijk zijn dat in die beschrijving, in Openbaring, helemaal niet sprake is van de Joodse staat of iets dergelijks. Helemaal niet van de Joden, zelfs niet van Israël in het algemeen. Het gaat daar gewoon over de grote verdrukking, die dan voortduurt en die dan pas komt over de volkeren der aarde. Maar het is in feite, maar dat ga ik u nou niet uitleggen, dat is in feite pas nadat de verdrukking voor Israël beëindigd is. Eenvoudig omdat de Joodse staat en stad inderdaad vernietigd zijn. Bovendien heeft het geleid tot de bekering van het Jodendom officieel. Misschien niet alle Joden, maar officieel dan toch de bekering van het Joodse volk. Dat betekent dat daar voor hen inderdaad dan de verdrukking ophoudt. In overeenstemming met Daniel 9, vers 24. De overtredingen te sluiten, de zonde te verzoenen, een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Kortom, dat is geen verdrukking meer. En na dit gezegd te hebben, is het niet zo moeilijk meer om vers 22 te begrijpen. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees, niemand, zou behouden worden. Maar er worden er wel behouden. Maar er staat bovendien, maar om der uitverkorenen wil, oftewel terwille van de uitverkorenen, zullen die dagen verkort worden. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. De grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniel, komt over alle volkeren, maar wordt voor de uitverkorenen, dat wil zeggen voor Israël, dan wel het Joodse volk, wordt het beperkt tot 1260 dagen. Iets anders kan niet. Want de enige andere verklaring zou geweest zijn, en die wordt ook wel eens gegeven, dat die grote verdrukking weliswaar volgens Daniel 1260 dagen duurt, maar dat bij nader inzien de Heer zegt, nou, laten we weten wat we doen, we wat af. We worden wat verkort. En als men dat niet wil aanvaarden, dan is er nog een verklaring die zegt, nee, maar die dagen duren geen 24 uur, maar korter. Dan zijn er toch 1260 dagen, maar dan 1260 korte dagen. Dat is een heel slecht begrip van het begrip verkorten, hoor. Nee, als die dagen verkort worden, worden ze verminderd. Dat is de normale betekenis van zo'n uitdrukking, schoon Nederlands hoor. Dan worden die dagen verminderd, maar ze worden, niet de 1260 worden verminderd. De gedachte is dat de verdrukking over de alle volkeren komt, maar tot Israël, voor Israël, blijven ze beperkt tot 1260 dagen. Dat is het hele verhaal. En dat sluit precies, bovendien. Het zal ook blijken uit de rest van dit hoofdstuk, want hij wordt eigenlijk nog verder verklaard. Dat wil zeggen, die dagen van die verdrukking worden voor Israël verkort tot deze 1260 dagen. En dan lezen we verder. Als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan. Nou ja, dat staat vaak genoeg in, zowel Openbaring als in de Johannesbrieven, als ook in de Evangeliën en natuurlijk ook gewoon in Daniel en andere profetieën. Dus als men dan in die dagen van de verdrukking zal zeggen, hier is de Christus of daar, dan zou men dat niet moeten geloven, want hij vertoont zich dan niet. Want hij vertoont zich, zoals wij uiteraard uit Daniel 9 weten, pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. En niet daarvoor. In ieder geval niet aan Judea, aan het volk van Daniel en de heilige stad enzovoorts. En zo verder. Nou, dan staat er het een en ander over ter beschrijving van die grote verdrukking. Maar dan neem ik de draad op in vers 29, waar staat, en na de verdrukking van die dagen, niet en terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen, waarna de vraag is welke dagen, en dan is het antwoord gewoon de verkorte dagen, dat wil zeggen de 1260 dagen. Oftewel, terstond na de verdrukking, voor zover je over Israël komt, en dan ben je precies op het tijdstip dus van het einde van de 70 weken en van de 70ste week van Daniel. Ik doe het misschien wel wat snel vanavond, maar neem niet weg dat het toch heus niet moeilijk is. Ik zeg altijd, dan zet je het bandje weer terug en dan laat je het nog een keer langskomen en desnoods nog een keer, want heus, ik doe het vanavond Simpel genoeg. Dus aan het einde van die 70ste week van Daniël... einde van de 70ste week van Daniël is uiteraard het einde van de verdrukking van die verkorte dagen ter wille van de uitverkorenen enzovoorts. Nou, ja?
Dus wanneer je daar in verkorte worden, zou het
kleed worden. Ja. Van het Joodse volk. Ja, Jeruzalem wel, maar het Joodse volk niet. Ja, precies. Dus er gebeurt nog verder niks. Er wordt wel vlees behouden, maar de Joodse staat en de Joodse stad niet. Ja, daar heb ik het straks over. Dat komt straks. Het is gewoon een kwestie van rekenen, lezen nu even wat er staat. En ik moet er ook eerlijk bij zeggen, je zou niet te veel vragen moeten stellen in één keer. Want die worden hier niet beantwoord. Dat is ook niet zo zinnig. Ik kom op de meeste vanzelf wel. In die paar profetieën die we even over elkaar heen zullen leggen. Hè? Hier staat gewoon, in het midden van de 70ste week begint de verdrukking. Die wordt verkort, inderdaad, natuurlijk, ter wille van de uitverkorenen wel. Ter wille van Israël. Wordt die verkort, wordt beperkt tot 1260 dagen. Want dan moet het afgelopen wezen. En als Israël dan niet tot geloof gekomen is, althans het Joodse volk, voor zover het in de Joodse staat is, dan wordt het gedood. En dat gebeurt dus ook. Dat is precies wat er gebeurt. Het is de tijd en daarmee uit. En wat gelovigen betreft, wel voor zover er op dat moment dan toch gelovigen zijn, hebben ze de gelegenheid om te vluchten dwars door de olijfberg waarop de Heer zal verschijnen en die bij die gelegenheid zal scheuren. Maar dat is Zacharia 14. Dan is het vluchtvolk naar de woestijn, maar de Joodse staat en stad zijn dan verwoest. Het ligt vol met dode rust. Ja, maar daar hebben we het vorig jaar toch ook over gehad, hè? Hoe dat komt dat de stad verwoest wordt enzovoorts. Zo gaat dat. Nou goed, daar vertel ik dus verder niks over. Ik hou me nu aan dit schriftgedeelte. Er staat in vers 29. Niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Dat betekent dus vanzelfsprekend precies aan het einde van de 70ste week. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En geloof het of niet, maar als krachten der hemelen bewogen worden, heb je een aardbeving. Nou, ook dat leggen we een andere keer wel uit, maar zo zit dat, hè? Zoek het maar op in de Bijbel waar de uitdrukking voorkomt, die vindt het vanzelf. Het enige wat ik opschrijf is het woordje zon. Ik bedenk er maar wat bij. Zon, maan en sterren worden verduisterd. En er staat ook achter hoe dat komt dat ze verduisterd worden. Doordat de krachten der hemelen bewogen worden. Kortom, door een aardbeving. Of door aardbevingen. Het is een bekend verschijnsel. Niet in Drenthe, maar verder wel in de wereld. Dat waar aardbevingen plaatsvinden, daar vindt de verduistering van de hemel plaats. Door alle opgeworpen zand en stof en andere vuiligheid. Zo zit dat gewoon. En degene die nou zouden willen vragen, kan het niet een echte zonsverduistering zijn, zodat we kunnen uitrekenen wanneer het is? Dan zeg ik, dan moet u astronomie nog maar een beetje ophalen. Want zon- en maansverduistering op dezelfde dag is astronomisch niet mogelijk. En zodat het dus, nee, dat kan niet. Er moet minstens 14 dagen tussen zitten. Om een of andere, overigens zeer voor de hand liggende reden. Maar daar gaat het nou niet om. De conclusie moet dus zijn dat het ook niet een astronomisch verschijnsel is, maar een meteorologisch verschijnsel. Een beetje, hè? Je moet uit de beeld komen om het te kunnen uitspreken. Ik zal het oude Neil nog eens vragen trouwens. Maar goed, dat even tezijde. Dat wil zeggen, de hemel wordt verduisterd gewoon door stofwolken enzovoorts. En dat staat ook meerdere malen in de Bijbel. Dat het een duistere, donkere dag zal zijn. Nou goed. Dus aan het einde van de 70ste week, tevens aan het eind van de grote verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en al wat erbij hoort. En als dan zal in de hemel verschijnen, dat wil zeggen misschien op dat moment, maar anders vanaf dat moment en op grond van de dingen die zojuist hebben plaatsgevonden. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Daar zie ik langzamerhand die Davidster naar beneden komen, eerlijk gezegd. Het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten van het land, lees ik altijd hardnekkig, dan zullen alle geslachten van het land wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is een rechtstreekse verwijzing naar Zacharia 12, waarin, en 13 en 14 trouwens, waarin de verschijning van de Heer beschreven wordt op de Olijfberg, onder andere, in Zacharia 14, waar de val van Jeruzalem beschreven wordt in eveneens Zacharia 14, de eerste verse, waar de ontmoeting tussen het overblijfsel, het gelovige overblijfsel en de Heer Jezus beschreven wordt, is Zacharia 13. Dat staat eerder omdat het belangrijker is. Hè? En waar men hem ziet en waar men hem vraagt, wat zijn toch deze tekenen in uw handen enzovoorts. En tot hun schrik blijkt dan dat hun Messias, die daar verscheen om hen te verlossen vanuit Jeruzalem, dat die niemand anders blijkt te zijn dan Jezus van Nazareth, met de littekenen van zijn kruisiging nog in zijn handen en voeten en in zijn zij. Dat is het verhaal. Er staat allemaal in Zacharia 13 en nog eerder in Zacharia 12 staat dat wanneer de Heer aan hen verschijnt en zijn geest aan hen zal geven, dat wil zeggen wanneer zij tot geloof komen, dan staat er ook, dan zullen alle geslachten van het land wenen, precies de uitdrukking zoals hier, daarom lees ik ook hardnekkig land, alle geslachten van Israël, daar gaat het namelijk om, zullen wenen en over hem rouw bedrijven. En dan staat er ook, Zacharia 12, dan zullen zij mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, staat de vertaling, dat is een goede, dan zullen ze mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en vervolgens, zij zullen over hem rouw klagen, als over een enig geboren zoon. Alsof een eerstgeborene staat er, meen ik. Hè? En daar gaat het natuurlijk om. Dus hier vinden we een verwijzing dus naar die profetieën. Zacharia 12, 13 en 14. Waar de Heer aan hen zal verschijnen op de Olijfberg. En waar hij zich ook aan hen kenbaar zal maken. Op grond waarvan zij ook over hem rouw zullen bedrijven. Dat is dus precies hetzelfde als wat hier staat. Want ze zullen niet alleen het teken van de Zoon des Mensen zien, maar ze zullen ook de Zoon des Mensen zelf zien. Die komt op de wolken des hemels, maar daar waren wij hem al tegemoet gegaan. Op de wolken des hemels, dat weet u toch, hè? Dat was weer 1 Thessalonicenzen 4. Zodat u nu even wel moet bijbedenken dat als de Heer hier verschijnt, dan zijn wij in ieder geval bij hem. Nogmaals, of wij zichtbaar zijn, dat waag ik te betwijfelen. Want anders moeten die mensen beneden vragen, wie is nou, hè? Dus zo gaat dat dus niet, hè? Dat denk ik dus niet. Maar wij zijn daar in ieder geval in betrokken, wij zijn daarbij. Het is een heel eenvoudige zaak. De Heer verschijnt op de Olijfberg, dan is dat in aanwezigheid van de gehele gemeente. Hoe dat kan, weet ik ook niet, dat het zo is. Ja, dat geloof ik, ja. Nou goed. En dan staat er, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Wel, die bazuin is niet om de gemeente te verzamelen, want dat is 7 jaar eerder al gebeurd. Maar het is een bazuin om bijeen te vergaderen zijn uitverkorenen. Welke uitverkorenen? Dezelfde als uit vers 22. Israël dus, het uitverkoren volk. En die uitverkorenen zullen dan bijeen vergaderd worden uit de vier winden, uit noord, oost en zuid en west dus. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat betekent niet dat Israël verstrooid is door de hele hemel. Maar het betekent gewoon dat de uitersten der hemelen inderdaad gewoon zich bevinden op aarde. Of andersom, de aarde is nu eenmaal het uiterste van de hemel. Maar ook dat leg ik een andere keer weer eens uit. Maar waar het maar om gaat, is dat deze uitverkorenen bijeen vergaderd worden uit de gehele wereld. En dat het Israël is, blijkt duidelijk. Want als dat Israël wordt terugverzameld en dus gebracht wordt terug naar het beloofde land om Jeruzalem te bouwen. Weet u nog dat de profetie van Daniel 9 ermee begon, 70 weken, begint van de uitgang des woords om weder te keren om Jeruzalem te bouwen. Maar als de 70 weken van Daniel voorbij zijn, gaat er een woord uit van de Heer om terug te keren naar het land en om Jeruzalem te bouwen, zodat begin en einde van de 70 weken met elkaar overeenstemmen. Volkomen logisch. En de onderbreking na de 69e week was precies het tegenovergestelde. Want dat leidde niet tot de herbouw van Jeruzalem, maar leidde juist tot de val van Jeruzalem. Ja. Waar het om gaat is dat die uitverkorenen Israël dus bijeen verzameld worden na het einde van de 70e week, na de definitieve verwoesting van de Zionistische staat. Daarna pas, wanneer Israël tot geloof gekomen is, buiten het land, in overeenstemming met Deuteronomium 30, de eerste verse. Ja, u maakt maar notities, ik ga het allemaal niet voorlezen. He? Nadat Israël dus in het buitenland onder de heidenen tot geloof gekomen is, zal de Heer hem terugverzamelen. Dat is dus deze periode, de periode van na de 70e week, maar nog voordat het koninkrijk onder alle volken gevestigd is. En ook in die periode is er sprake van een bazuin. Een oproep om te komen tot de koning. Want dat is de bazuin altijd, hè? Bezuinkling betekent altijd dat de koning iets gedaan wil hebben en dat het volk zich rond die koning zou moeten verzamelen. Dus hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. In de praktijk betekent het natuurlijk gewoon dat die boodschap gepredikt gaat worden over de hele wereld, ten einde in ieder geval geheel Israël in de eerste plaats te verzamelen. Diezelfde boodschap van het evangelie wordt uiteraard ook gepredikt aan alle volken, maar dat staat niet hier, dat stond al in vers 14 van dit hoofdstuk, dus dat laat ik nou even buiten beschouwing. Maar waar het om gaat is dat het bijeenverzamelen van deze uitverkorenen inderdaad hetzelfde is als het weer ontstaan van een staat Israël, een Israëlitische staat. Ik zei met opzet niet Joodse, want het gaat om de terugverzameling niet van 2 stammen, maar van 12 stammen. En het herstel van deze staat Israël wordt uitgebeeld in de vijgenboom wiens tak teer wordt en van wie de bladeren uitspruiten. Dat is vers 32. Het is een bekend gegeven, en ik zeg dat om weer om de vragen te voorkomen, het is een bekend gegeven dat de vijgenboom in de Bijbel onder andere de uitbeelding is van de staat Israël. De Israëlitische staat. En dus het bijeenvergaderen van de uitverkorenen komt overeen met wat in vers 32 genoemd wordt, dat de tak van de vijgenboom teder wordt, dat zijn bladeren uitspruiten enzovoorts. Dus, vers 32, leert van de vijgenboom deze gelijkenis wanneer zijn tak inmiddels, eindelijk, na verloop van tijd, nu staat er dus gewoon, hè, na verloop van tijd, wanneer die tak uiteindelijk teder wordt, zacht wordt dus, hè, en de bladeren uitspruiten, dan weet je dat de vijgenboom weer leeft. En dan weet je ook dat de zomer nabij is. Want in de natuur is het zo dat als die vijgenboom begint uit te lopen, dan weet je dat het voorjaar is en dat het zomer wordt. En waarom moeten we dan zo nodig op de zomer wachten? Omdat we die vijgenbladeren niet nodig hebben. Adam? Eva? Zacchaeus? Die kleden zich in een hele vijgenboom, overigens, hè? In plaats van enig vijgenblad. Maar we hebben die bedekking niet nodig, die was er vanwege de zonde immers. Wat we nodig hebben, wat nodig is, is niet de vijgenboom, maar de vrucht van de vijgenboom. De vijg namelijk, daar is het wachten op. Het wachten is ook niet op een vijgenboom waarvan de tak teder wordt of iets dergelijks. Het gaat erom dat die vijgenboom weer vrucht voortbrengt. Nou, volgens deze Bijbelse profetie is het dus zo dat de vijgenboom weer teder wordt. Dat wil zeggen dat er weer een staat Israël komt, levende staat Israël, vanaf het einde van de 70ste week van Daniel. In ieder geval daarna dus. En dat die vijgenboom levend is, betekent toch in elk geval dat gebeurd is wat in Zacharia 12 staat, dat de Heer zijn geest zal geven aan Israël en Jeruzalem en huis van David en dat soort dingen meer. Kortom, deze levende vijgenboom is een beeld van een gelovige Israëlitische staat en niet een ongelovige Israëlitische staat. Bovendien, de ongelovige Israëlitische staat kwam tot stand na de Eerste Wereldoorlog. En voor een deel natuurlijk ook vanwege, na de Tweede Wereldoorlog bedoel ik te zeggen, maar voor een deel natuurlijk ook vanwege de Eerste Wereldoorlog en wat er allemaal mee samenhangt. Maar deze vijgenboom uit dit hoofdstuk komt tot stand door de rechtstreekse wederkomst van Christus op de Olijfberg, waarbij het volk over hem rouw zou bedrijven. Wel, dat is nog nooit gebeurd. En je kunt dus gevoeglijk vaststellen dat voor zover wij de Joodse staat van vandaag een vijgenboom zouden willen noemen, dan is het nog steeds de verdorde vijgenboom uit 2 of 3 hoofdstukken eerder uit dit Bijbelboek. Uit Matthäus 21 namelijk, waar de vijgenboom vervloekt wordt en terstond verdord. Het wonder van onze dagen is niet dat de vijgenboom uitbot, want het is niet waar. Als er al een wonder zou moeten zijn, als we dat al zo zouden willen noemen, dan is het dat er een dode vijgenboom staat, want een tijd lang is er helemaal geen vijgenboom geweest. Maar of er nou een vijgenboom staat of een dode vijgenboom, ja hoor eens, hè? Dat maakt niet zo geweldig veel uit. Waar het om gaat is dat er een levende vijgenboom zou staan en die komt er niet. Integendeel, uit de profetie blijkt trouwens dat ook al zouden wij vandaag in de Joodse staat een dode vijgenboom herkennen, dan nog staat vast dat die dode vijgenboom dan toch omgehakt zou worden. Maar dat staat trouwens ook in de schrift, dat namelijk de vijgenboom die geen vrucht draagt zou worden omgehakt na het vierde jaar. Nee, na de vierde bedeling. En dus aan het einde van de 69ste week van Daniel. Maar ja, dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen natuurlijk. Maar dat staat er zo wel. Kortom, als er de staat leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is, dan is dat de beschrijving van gebeurtenissen na de 70ste week van Daniël. En wat wordt dan gezegd? Zo weet gij, niet dat het zomer is, zo weet gij dat de zomer nabij is. Dan duurt het nog een tijd voordat het zomer is, maar het begin is er. Want Israël is tot bekering gekomen, dus weer een begin van een Israëlitische staat. De heidense volkeren zijn overigens nog niet tot bekering gekomen, maar het is een kwestie van tijd, want deze profetieën zijn in werking, worden vervuld en wikkelt zich af. Waarna de vraag is, hoe lang duurt het dan nog? Want dat is nou de vraag en dat staat in het volgende vers. Dit geslacht, deze generatie, zal geen zins voorbij gaan. In geen enkele zin betekent dat, absoluut niet dus. Deze generatie zal in geen enkele zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Het is nog een dubbelzinnige uitspraak ook, omdat het woord geslacht twee betekenissen, althans twee toepassingen kan hebben. De een is die van één generatie. En de andere is die van één volk. Een geslacht kan ook een volk of stam zijn. Zodat je dubbel op vindt. Je vindt aan de ene kant dat dit volk Israël dus niet zal voorbij gaan. Dat is wat ver gezocht, ik weet het. Want het volk Israël gaat sowieso niet voorbij. Het zal sowieso nooit eindigen. Maar ook voor een generatie geldt dat, en daar moet ik nog wat bij zeggen. Als er staat, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, is dat niet hetzelfde als dit geslacht voorbij is, dan zullen al deze dingen geschied zijn. Want dat is een wijze waarop het tegenwoordig ook wel eens verklaard wordt. En trouwens op de verkeerde tijd wordt toegepast. Maar waar het om gaat is, dat vanaf het einde van de 70ste week gezegd wordt, deze generatie zal geenszins voorbij gaan. Nou, dat zien we meteen, dat getal 33 heb ik al opgeschreven, daar hebben we het nog wel eens over. Maar het staat er in elk geval, en dat is inderdaad ruim binnen één generatie. En toch zijn we er daarmee nog niet, want het volgende vers spreekt niet over het aanvang van de 1000 jaren. Maar het volgende vers spreekt over het voorbijgaan van hemel en aarde. En dat is zeker niet 33 jaar later, dat is zelfs niet nog 1000 jaar later, dat is zelfs nog een eind later. Tot aan de jongste dag, zal ik van hier zeggen, de verte streeptijd en zo. Want hemel en aarde zullen pas voorbij gaan nadat de 1000 jaren voltooid zijn. Maar na de 1000 jaren wordt eerst de Satan nog een poos losgelaten om de volkeren te verleiden. Zodat het ook nog wel een poosje zal duren. In ieder geval denk ik enige jaren, lijkt mij. Maar ik geef hem mij niet graag voor een betere. Maar in ieder geval is het zo dat hemel en aarde pas voorbij zullen gaan minstens 1033 jaar na het einde van de 70ste week. En dan zegt hij, ja, maar dat is toch veel meer dan één generatie. En dan zeg ik, nou, dat hangt er vanaf, want als we er één kunnen vinden die leeft aan het eind van de 70ste week en ook nog levend is tegen het naderen van de jongste dag, is die generatie niet voorbij. En dat we zulke mensen zullen vinden, daar ben ik van overtuigd, want ik geloof inderdaad dat iemand die gelooft zoals u en ik, ik neem aan tenminste dat ik dat zo kan zeggen, hè, dat iemand die gelooft zoals u en ik, en die dan leeft, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week, dat die gewoon doorleeft tot de jongste dag aan toe, zal ik maar zeggen. En dus ouder wordt dan Methuselem. Maar er zijn andere gronden voor. Dat soort dingen vind ik terug in andere schriftplaatsen, met name in het boek Jesaja. En dat is ook de verklaring voor deze uitspraak. Wanneer je deze dingen zult zien, dat wil zeggen dat de vijgenboom uitbot, dan staat er, deze generatie zal, of dit geslacht zal geen zin voorbij gaan. Tot al deze dingen zullen geschied zijn. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar helaas, daar kunnen we het verder niet over hebben. Want daarvan staat, maar helaas van die dag en uren weet niemand. Zodat ik altijd voor het gemak ook maar lees. En daar zit ik al in vers 36 dus. Lees ik ook altijd. Dat, maar van die andere dagen en uren weet dus wel iemand. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend, want die andere dagen en uren werden toch net in de voorgaande vers uitgelegd. Zo zit het maar. Dat betekent dat de enige onbekende uit de profetieën eigenlijk is van wanneer de jongste dag plaatsvindt. Hoe lang dat is na de 1000 jaren. Maar inderdaad, ik kan het u niet vertellen, ik weet het ook niet. Maar die andere dagen en uren zijn tamelijk nauwkeurig te berekenen. Dus in ieder geval heeft de Bijbel een net schema. En dan moet ik u nog wat vertellen. Want in het volgende gedeelte, vanaf vers 36, van hoofdstuk 24 tot en met vers 30 van hoofdstuk 25 gaat de redenvoering gewoon door. Alleen dan vinden we enige gelijkenissen die kennelijk handelen over deze tijd. De tijd vanaf de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. De tijd namelijk waarin de Heer aan ieder geval te beginnen met Israël, aan Israël het evangelie geeft en ook de verantwoordelijkheid aan hen geeft om het evangelie te prediken. Want dat is de oude opdracht van aan Israël gegeven, reeds in Exodus moet ik eigenlijk zeggen, de oude opdracht om het woord Gods te bewaren in zichzelf te geloven dus, maar vervolgens te brengen aan de heidenen, opdat de heidenen zouden komen tot aanvaarding van de God van Israël. Wel, dat is wat pas kan gebeuren als eerst het volk Israël zelf tot geloof gekomen is. En aangezien het volk vandaag niet gelooft, is het ook niet Israël dat het evangelie zou prediken aan alle volkeren enzovoorts. Maar andersom, aangezien Israël officieel tot geloof komt aan het einde van de 70ste week van Daniël, betekent het dat vanaf dat moment Israël het evangelie van het koninkrijk, zal ik dan maar zeggen, gaat prediken over de hele aarde en aan alle volken. En uitvoering geeft aan de oude, aloude zendingsopdracht die ik aan het begin van onze week reeds heb aangehaald. In de praktijk betekent het gewoon dat uit Israël, uit heel Israël, 12.000 uit elke stam verzegeld wordt. 12.000 uit 12 stammen, dat wil zeggen het zijn totaal 144.000 verzegelden die het evangelie zullen prediken aan alle volken. Dat staat in Openbaring 7. En er staat ook bij dat het resultaat daarvan zal zijn een schade die niemand tellen kan. Uiteraard volgt de 144.000. Een schade die niemand tellen kan, die kennelijk de 1000 jaren binnengaat. Dat is het verhaal eigenlijk. En over die periode spreekt het gedeelte van Matteüs 24 vers 36 tot en met Matteüs 25 vers 30. Daar gaan die gelijkenissen over die in het algemeen de strekking hebben dat degenen die verantwoordelijkheid dragen ook trouw zouden zijn en uitvoering zouden geven aan de opdrachten die zij gekregen hebben. Dus de algemene strekking ervan, nauwkeuriger kan ik er nou niet op ingaan. Dat geldt voor die periode van die 33 jaren, zal ik dan maar zeggen. En als dat voorbij is, zijn we terecht in Matteüs 25 vers 31. En daar staat, en wanneer de erfgenaam van Adam komen zal in zijn heerlijkheid, de zoon des mensen dus, hè. En de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, heeft dus een troon over alle volkeren der aarde. En niet alleen over Israël. Weet u nog, 70 weken ging alleen over het Joodse volk. Maar hier gaat het niet over de zoon van David, maar gaat het over de zoon van Adam, die op de troon zijner heerlijkheid zal zitten. Hij zal, er staat, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, wie zouden dat nou zijn? Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Wie zijn er weer bij? De gemeente dus. Ja, wat had u dan gedacht? Dat een uitdrukking was van Israël, die komen niet met hem, die zijn gewoon op aarde. Daar waren ze al, daar hadden ze een functie. En die houden ze ook nog. En bovendien, waar staat er in de Bijbel dat engelen als zodanig, puur engelen in de zin van geestelijke wezens, van oorsprong zal ik maar zeggen, dat die deel hebben aan de wederkomst van Christus? Nee, in tegendeel, het gaat erom dat die geestelijke wezens, dat zijn engelen, die ook boodschappen zijn hier, gewoon de uitbeelding zijn van de gemeente. Heel gewoon. Als een heilige engelen met hem, wel, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Die staat uiteraard in Jeruzalem, maar het is een troon over al de volken. En er staat er ook, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, enzovoorts. En dan vers 34, als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, alsjeblieft, hier wordt voor het eerst eigenlijk de zoon des mensen rechtstreeks beschreven als koning. Als dan zal de koning zeggen, het is de zoon des mensen, maar hij heet daar officieel voor het eerst koning. En dat ten overstaan van al de volkeren die voor hem verzameld worden. En dat is bij de aanvang, de definitieve aanvang en vestiging, in Openbaring trouwens ook, van zijn koninkrijk. En dan beginnen dus kennelijk die 1000 jaren. Zodat we hier in dit gedeelte van Matteüs 24 en 25 een keurig chronologisch, daarom noemen wij het keurig, hè, een keurig chronologisch verslag vinden. Namelijk, wij vinden de gebeurtenissen vermeld op volgorde. Vanaf de helft van de 70ste week, eigenlijk tot aan de jongste dag aan toe wordt het genoemd. Maar niettemin, vanaf het eind van de 70ste week, dan begint grote verdrukking. En die verdrukking wordt verkort. En na die verdrukking zal de zon verduisterd worden. En daarna is die periode waarin de vijgenboom niet alleen groen wordt, maar de periode ook van dat hij groen wordt totdat hij vrucht zal dragen. En daar gaat het maar om. Dus betrekkelijk eenvoudig te volgen. Zodat we in Matteüs 24... vers 29 en 30 vinden zijn verschijning en komst op de Olijfberg. Maar in hoofdstuk 25 vers 31 en wat er verder volgt, vinden we zijn verschijning op de troon zijner heerlijkheid in een inderdaad inmiddels herbouwd Jeruzalem. Nou, daar laat ik het bij even en dan blader ik naar Joël 2. Joël, waar gesproken wordt over de komst van de dag des Heren, en waar in het begin van hoofdstuk 2, het eerste deel van hoofdstuk 2, gesproken wordt over hoe inderdaad Russische legers, die van het noorden, maar in ieder geval Russische legers, de Joodse staat vernietigen en de stad verwoesten. Daar heb ik al meerdere malen uitgebreid over gesproken, dus ik laat het nu helemaal zitten. Maar nou lezen we Joël 2 vanaf vers 28. En wel in het verband van deze gebeurtenissen, van de verwoesting van de Joodse staat en stad, niet in het verband van Handelingen 2, maar in het verband gewoon van Joël 1 en 2 en 3. En dat is het verband waarin je het in de eerste plaats zou moeten lezen. En daar staat vanaf vers 28, daarna, maar als het aangehaald wordt in Handelingen 2, staat er, het zal zijn in de laatste dagen, want dat betekent het, daarna staat er, hè. Maar het betekent in de laatste dagen, volgens Handelingen 2, er staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Volstrekt hetzelfde als wat er ook staat in Zacharia 12, wat ik zojuist uit het hoofd heb aangehaald. Vergelijk het maar eens. En dan staat er, uw zonen en uw dochteren zullen profiteren, uw ouden zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Kortom, daar was een ingrijpen van de Heer waarbij Israël de Heilige Geest ontvangt, dat betekent gewoon dat Israël kennelijk tot geloof gekomen is. En hoe dat gebeurt, dat staat in de laatste verse van dit hoofdstuk. Er staat namelijk in vers 30, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Maar dat hangt precies samen met wat vers 31 zegt. Namelijk, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Maar dat is in de praktijk ook gewoon verduistering. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Hier vind je dus dezelfde tijdsmarkering als in Matteüs 24. De verduistering van zon, maan en sterren. En in Matteüs 24 stond dat dat zou zijn terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. En hier in Joël 2 staat dat het gebeurt voorafgaande aan de komst van de grote en vreselijke dag des Heren. Zodat je meteen kunt zeggen dat na de verdrukking van die dagen de dag des Heren begint. Ik schrijf het breed uit. Omdat de dag des Heren in feite de aanduiding is van de hele zevende bedeling, van de heerschappij van de Heer namelijk, zoals we van de week trouwens al reeds hebben aangehaald. Zodat als we die twee schriftplaatsen bij elkaar optellen, dan krijgen we dat terstond na de verdrukking van die dagen de zon en maan en de sterren verduisterd zullen worden. Dat is Matteüs 24. En dan Joël 2. Na de verduistering van zon, maan en sterren begint de dag des Heren. Zodat je keurig de volgorde hebt. Eerst de grote verdrukking van die verkorte dagen en daarna begint de dag des Heren. En de overgang wordt gemarkeerd door de verduistering van zon en maan vanwege die aardbevingen bij Jeruzalem. En waar die vandaan komen, wel eenvoudig vanwege de verwoesting van Jeruzalem aan de ene kant en vanwege het scheuren van de Olijfberg aan de andere kant, omdat de Heer daar zijn voeten op zet, uiteraard. Het past precies. En dan staat hier nog, over die gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren enzovoort, en de komst van de dag des Heren, staat er nog in vers 32, en het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Men zal namelijk ontkomen. Waaraan? Wel aan de val van Jeruzalem in de eerste plaats. Maar ook is er ontkoming aan het oordeel, aan de verdrukking, aan de toorn, of hoe het verder maar heten mag. Want degenen die niet tot geloof komen, die niet de naam des Heren aanroepen, zullen mee omkomen in de verwoesting van Jeruzalem, zoals besproken in het eerste deel van dit hoofdstuk, en eigenlijk het hele voorgaande deel van dit Bijbelboek. En degenen die wel de naam des Heren aanroepen, wel daarvan lezen wij in Matthäus, in Zacharië 14, dat zij zullen kunnen vluchten door de gescheurde olijfberg, door de vallei die ontstaat, doordat de olijfberg in tweeën scheurt. Dan heb ik het maar niet over de typologische betekenis van die gebeurtenis, want het heeft hier verder niet zoveel mee te maken. Maar dat is wat er gebeurt. En dan gaan we weer verder. Het is de Heer die komt op de olijfberg. Met de gemeente. En daar scheurt de olijfberg. Hij doet de olijfberg scheuren. Wij zijn dus betrokken. Ik weet niet hoe, maar wij zijn dus betrokken in die gebeurtenissen, zodat wij mede een aandeel hebben in het openen van een vluchtweg voor het gelovig overblijfsel uit Israël en uit Jeruzalem. Dat is het verhaal. Wij zijn daar met hem, wij vormen zijn macht, zijn lichaam, zijn leger, of hoe het maar heten mag. Wij zijn daarbij. Wat wij daar exact zullen doen, ja, dat kan ik u uiteraard ook niet vertellen, maar we zijn er wel degelijk in betrokken. Nou, dan staat er: wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, wat op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat, nadere toelichting, en dat bij de overgeblevenen, maar overgeblevenen is hetzelfde als de ontkomenen uit de regel eerder. Het is een synoniem. Er zijn er trouwens vier van die woorden, alle vier dezelfde strekking. Ontkomenen of overgeblevenen. En dat bij de overgeblevenen zullen ontkomen. Zij zullen overblijven, omdat als zij de Heer aanroepen, zal de Heer hen roepen en zeggen: kom maar langs deze weg. Kom maar naar de olijfberg. Dat wil zeggen, ga ook maar uit de legerplaats. Dit keer niet op de olijfberg, maar door de olijfberg naar de woestijn. En de Hebreeënbrief vult het vrij aan met te zeggen: laat ons dan tot hem uitgaan. Want zo is het maar net. De Heer verschijnt niet in Jeruzalem dan, bij die gelegenheid, maar buiten Jeruzalem. Die opent een vluchtweg naar de woestijn, opdat hij hen daarna, later dus, uit de woestijn zal brengen, langs de koninklijke weg, het nummerie, koninklijke weg, zal brengen naar het beloofde land. Maar dat gebeurt daarna, uiteraard. Dat is bij het uitbotten van de vijgenboom, uiteraard. Zodat hier de dingen ook netjes op volgorde staan. En pas daarna, in hoofdstuk 3 van Joël, wordt gesproken over dat de Heer al de heidenen zal verzamelen. En er zal een afvuur in het dal van Jozefat, wat het ook wezen mag, daar gaat het nou niet om. En er zal een oordeel brengen over de heidenen. En als we de volgorde netjes ook hier aanhouden, is er geen enkel probleem. Namelijk, die legers komen over Jeruzalem, zoals Joël 2 zegt. Maar aan het eind van de 70e week, zoals we weten, zal die zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de Heer zal verschijnen op de olijfberg, de olijfberg zal scheuren. Degenen die de naam des Heren aangeroepen hebben, zullen door de Heer geroepen worden om inderdaad door de olijfberg, de gescheurde olijfberg, te vluchten naar de woestijn. Maar daarna begint de periode van verdrukking, want die loopt gewoon door, weet je wel, tot aan de duizend jaren aan toe. Dan komt de verdrukking over de volkeren. Dat is dus de periode waarin de Heer al de heidenen ten strijde zal verzamelen enzovoorts. En hen zal onderwerpen. Eerst onderwerpt hij namelijk Israël, zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 2. Daarna onderwerpt hij de heidenen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Geen probleem, past perfect. Daarna zouden wij terechtkomen in Openbaring 6. Daar ga ik dus maar even naartoe. Want in Openbaring 6 vers 12 zijn we bij precies dezelfde gebeurtenissen. En de profetie van Openbaring 6 staat ook netjes in volgorde. Er staat namelijk vers 12: en ik zag toen het, met een hoofdletter, en dat staat voor het lam, uit de voorgaande hoofdstukken. Ik zag toen het lam, dat is dus Christus, maar zoals gezegd, als het lam is, is het Christus. En als er verder niks bij staat, is het dus inclusief de gemeente. Als dus het lam het zesde zegel van een boek opent, enzovoorts, hè, ga ik allemaal niet uitleggen. Maar als dat gebeurt, dan staat er: ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Maar dat kennen we uit Joël en uit Matthäus 24, zodat we nou weten wat voor aardbeving dat is. Dat is de aardbeving waardoor Jeruzalem verwoest wordt en waardoor de olijfberg scheurt. En waardoor dus ook zon en maan verduisterd worden. En door het noemen van deze gelegenheden kennen wij meteen de tijden. Hebt u die? Dan zet ik die uitdrukkingen uit 1 Thessalonicenzen 5 nog even naast elkaar. De tijden en de gelegenheden. Nou, wij weten de gelegenheid. De gelegenheid is Jeruzalem verwoest, de olijfberg scheurt in elk geval. Maar bovendien, aardbeving, de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, zoals in vers 13 staan. En dat betekent in elk geval dat we te maken hebben met volstrekt dezelfde gebeurtenissen die we zojuist besproken hebben. En dus ook met hetzelfde tijdstip. Tenzij anders zou blijken. Maar het blijkt niet anders, integendeel, het klopt precies. Want het is dezelfde gebeurtenis. En dan staat er vervolgens, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Want de hemel wordt vergeleken met een boekrol. Klopt heel goed, opgerold, hemel. Dat hebben we het nog wel eens over, hè. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaats. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lams. Deze uitspraken die ik zo snel las hebben niet alleen een letterlijke, maar net zo goed ook een overdrachtelijke betekenis, waar ik niet op inga deze keer. Maar het gaat mij met name om vers 17, het laatste vers, waar staat: want de grote dag zijn storms is gekomen en wie zal bestaan? Zodat Joël 2 zegt, zon en maan worden verduisterd en dan begint de dag des Heren. Die grote en vreselijke dag des Heren trouwens. En Openbaring 6 zegt, zon en maan worden verduisterd, et cetera. En dan begint de grote dag zijn storms. En dat wordt niet vastgesteld door Israël. Dat wordt vastgesteld door de koningen der aarde. De grote, de rijken, de overste, de duizenden, de machtige, alle dienstknechten en noem maar op. Kortom, het gaat over de volkeren en niet over Israël. En zij zeggen, de dag des storms is gekomen. Want de grote dag zijn storms is gekomen en wie zal bestaan, zodat hier ook sprake is van dag des storms. En het verschil tussen dag des Heren en dag des storms is tamelijk theoretisch, maar het is er. De dag des Heren strekt zich namelijk gewoon uit tot aan de jongste dag aan toe, zijnde de zevende bedeling. Maar de dag des storms is uiteraard gewoon de periode vanaf het einde van de zevende week van Daniel tot aan het begin van de duizend jaar, uiteraard. Want een vrederijk en dag des toorns, dat verdraagt elkaar uiteraard niet. Hè? Dag des toorns is gewoon dus de verdrukking, maar in het bijzonder en zeker hier in Openbaring 6, en daar gaat het maar om, is het de verdrukking niet over Israël, maar de verdrukking zoals die over de volkeren zal komen nadat Israël tot bekering is gekomen. En dat wordt meteen bevestigd in de volgende verse, want daar staat: en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Wat het ook wezen mag, dat doet er nou niet toe. Maar er wordt tot hen gezegd, in vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Dat wil zeggen, laat die dag der storms nog even niet beginnen, staat er. Hè? Houd die dag der storms, dat was immers het voorgaande vers, hoofdstuk 6 vers 17. Houd die dag der storms, die tijd waarin die beschadigingen komen, houd die nog even tegen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Waarna gezegd wordt dat er in totaal 12 x 12.000 verzegeld worden uit de stammen van Israël. En wat moet een dienstknecht doen? Want ze heten immers dienstknechten onze Gods. Wat doen dienstknechten van God? Ze prediken het woord Gods. Dat moet zo langzamerhand helemaal achter in de Bijbel toch duidelijk zijn. Hè? Wat er dus gaat gebeuren, is dat na de 70ste week van Daniel eerst die 144.000 zo snel mogelijk kennelijk verzegeld worden, een officiële opdracht krijgen om het evangelie te prediken. Wellicht wordt er een plan gemaakt, ik weet er verder ook niks van, maar zij zullen dat doen. En dan zullen zij als de officiële gezanten van Israël, van het totale volk, zullen zij het evangelie prediken over de hele aarde aan alle volkeren en makende tot zijn discipelen. Dat is het verhaal. En heeft het resultaat? Jawel, want dat staat in vers 9. Na deze zag ik, dat wil zeggen, Na dit visioen over die 144.000 ziet hij een ander visioen. Niet van 144.000, maar van nog meer. Namelijk, ik zag een grote schade die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen en zij riepen gezegend is hij die komt in de naam des Heren en gezegende zonen David. Maar dat staat er niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Het zijn degenen die de Heer Jezus als koning erkennen. Net als de 144.000 en net als Israël. En ze roepen dan ook, vers 10, de zaligheid zij onze God die op de troon zit. Namelijk, wie zit er op de troon? Het lam. Jawel. En er wordt dan ook uitgelegd hoe dat zit. De gedachte is namelijk dat deze mensen tot geloof zijn gekomen. En dus inderdaad het openbare koninkrijk van Christus zullen binnengaan en zullen leven op het moment dat de 1000 jaren beginnen. En ze zullen dus inderdaad het koninkrijk binnengaan. Ze zijn wedergeboren en zullen dus het koninkrijk Gods zien en binnengaan. En zij zijn wedergeboren omdat het evangelie aan hen gepredikt is door Israël en in het bijzonder door de 144.000. Zodat het optreden van die 144.000 dus valt in de dagen van de dag des toorns of de dagen van de grote verdrukking over de volkeren. Dat verklaart ook waarom ze zegels krijgen aan hun voorhoofden, want er staat tegenover dat in diezelfde dagen andere mensen ook zegels krijgen. Aan hun voorhoofd of hun rechterhand, het teken namelijk van het beest. En van de gruwel der verwoesting, dan wel van de koning van Babel of hoe het maar heten mag. Maar zo je twee soorten verzegelde mensen, de een met het zegel van het beest en de andere met het zegel van de Heer zelf, uiteraard. Ik denk dat het hetzelfde is als het teken van de Zoon des Mensen uit Matteüs 24. Dat lijkt mij het meest op voor de hand te liggen. Zodat als we deze dingen zo letterlijk mogelijk interpreteren, wij moeten besluiten dat zij kennelijk een Davidster op het voorhoofd dragen. En waarom ook niet? Er zijn ook tijden geweest dat ze die hier op de borst moesten dragen. In opdracht van de tegenstander. Toch? Ja, ik heb het nou niet over gelovigen, maar over ongelovigen, ja? Ze worden verzegeld voordat daadwerkelijk die beschadigingen gaan plaatsvinden en voordat dus in de praktijk die toorn losbarst. Maar het is officieel al wel de periode van de dag des toorns. De dag des toorns begint officieel voor het einde van de 7e week van Daniël. Maar dan wordt er gezegd, nog even wachten met die beschadiging. Er wordt wel gezegd dat het gebeuren gaat in vers 1 en 2. Die heb ik niet gelezen. In ieder geval vers 2 niet. Maar vers 2 staat dat het gebeuren gaat. Maar vers 3 zegt dat ze nog even moeten wachten. Want eerst moeten die 144.000 verzegeld worden. Want het moet wel een beetje gelijk op. Er komt niet een oordeel over een mens zonder dat hij eerst het evangelie gehoord heeft. Hij hoort dus eerst het evangelie. En het gaat dus gelijk op daarna. Hè? Zodat van Gods wegen aan de ene kant toorn komt en aan de andere kant de prediking van het evangelie. Tot op zekere hoogte is dat trouwens in onze bedeling ook waar. Dat is ook Johannes 3. En Romeinen 1, waar staat dat de toorn Gods geopenbaard wordt over alle goddeloosheid van de mens in onze bedeling enzovoorts. En Johannes 3 zegt het ook, hè? Wie niet gelooft is al veroordeeld, leeft dus onder dat oordeel, maar het is in veel mindere mate het geval. Wij leven nu in de dagen van een passieve toorn Gods, dat wil zeggen, God heeft de wereld losgelaten met alle ellende die daaruit voortkomt dan. Met daartegenover de prediking van het evangelie, terwijl dat de dagen zijn waar de Heer een actieve toorn zal brengen over de wereld. Nu zwijgt Hij. En dat brengt toorn of oordeel met zich mee. Maar dan spreekt Hij in zijn grimmigheid een toorn, en dat is uiteraard veel erger. Daar gaat het maar om. Zodat we ook hier de dingen in hun juiste samenhang vinden. Nou, wanneer we vanuit deze drie schriftplaatsen terechtkomen in Openbaring 12, waar we vanmorgen dus zijn opgehouden, dan is het niet zo geweldig moeilijk meer. Ik zou eigenlijk trouwens even moeten aanhalen Openbaring 11. Openbaring 11, de eerste verse. Want daar staat mij met een rietstok gegeven een roede gelijk. Dat had ook een scepter kunnen zijn, maar het kan ook een meetlat zijn. Dat is allemaal hetzelfde woord. En ik zeg scepter vanwege Psalm 2 natuurlijk. Hè? Maar aan de andere kant, een roede gelijk, een rietstok, En er moet ermee gemeten worden. Dus een meetlat. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. Heel merkwaardige zaak. Een voorhof aan de heidenen gegeven. Nou, de voorhof is normaal niet voor de heidenen, maar voor Israël. En zo is het trouwens ook hier. Want dit is je reinste typologie. Waar het namelijk om gaat is dat de tempel gewoon een uitbeelding is van de gemeente. Het opmeten van de tempel gebeurt uiteraard alleen terwille van het kadaster, zeg ik altijd. Dat wil zeggen, onroerend goed wordt gemeten als het eigendomsrecht bepaald zou moeten worden. Daar dient het toe. En het opmeten van de tempel veronderstelt dus dat de tempel klaar is, voltooid is, volledig is, volmaakt is enzovoorts. En daarom is het opmeten van de tempel een gewoon beeld van de voltooiing. En wij zeggen dan gemakshalve opname van de gemeente. En dat is het ook. En daarmee heb je een tijdsaanduiding. Een tijdsaanduiding. Hier wordt gesproken over het tijdstip van de opname van de gemeente. Dat is voltooid en dan staat er, laat het voorhof uit. Voorhof is officieel om de tempel, maar om de gemeente. En daarmee ook lager dan de gemeente, vinden wij Israël. En daar gaat het ook over. Want er staat van, laat het voorhof uit, meet dat niet, is de gedachte. Het staat er trouwens ook. Want het is aan de heidenen gegeven. Hoezo heidenen? Nou, zij zullen de heilige stad, dus toch Israël en Jeruzalem, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Waarmee gezegd wordt dat inderdaad de stad, namelijk Jeruzalem, beschouwd wordt als bevolkt te zijn door heidenen, eenvoudig omdat de stad bevolkt wordt door ongelovigen. Het is niet mijn volk, want dat is de gemeente. En dus het Jodendom of Israël van nature heet dan gewoon heidenen. En dat is heus niet voor het eerst in de Bijbel hoor. En dus de voorhof is een beeld van Jeruzalem dat beneden is. De tempel is dan een beeld van Jeruzalem dat boven is. Als u dat tenminste ook begrijpt. Hè? Jeruzalem boven is de gemeente, Jeruzalem beneden is Israël. Jeruzalem boven is compleet, Jeruzalem beneden nog niet. Dat is dienstbaar, staat er nog in gelaten enzovoorts. Het is nog in slavernij. De macht van de tegenstander. En wordt dus door de heidenen vertreden. En dan staat er dus, mede voor of niet, want er worden de heidenen gegeven, zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Het logische, meest logische is natuurlijk dat die 42 maanden inderdaad zijn de eerste helft van de, dat schrijf ik precies verkeerd op, sorry, de eerste helft zijn van de 70ste week van Daniël. Want het opmeten van de tempel is immers de voltooiing en opname van de gemeente. Daarna wordt Jeruzalem overgegeven 42 maanden en gedurende die tijd worden vertreden door de heidenen. Overigens, daarvoor gebeurde dat ook al en daarna ook nog. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om dat als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, Jeruzalem voor een periode van 42 maanden vertreden wordt door de heidenen. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want dit is bijna vanzelfsprekend, dat het vertreden wordt door de heidenen. Wat niet vanzelfsprekend is, althans niet zo voor de hand liggend, is het gedeelte vanaf vers 3. Namelijk, ik zal mijn twee getuigen macht geven. Aha, 42 maanden, twee getuigen. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. Zij zullen profiteren 1260 dagen. Maar ja, dat is precies even lang als 42 maanden, dus dat is gewoon hetzelfde. Ze zullen dus gewoon, behalve voor iemand die per se wat moeilijks wil zoeken, die mensen zijn er ook, hè, die proberen een zo moeilijk mogelijke verklaring te bedenken, want ze vinden zo eervol dat zij het hebben uitgedacht, dus die kunnen nog even hier. Nee, ik zeg dat wat laconiek, maar het is natuurlijk heel triest, hè, zulke dingen, maar het gebeurt. Nee, je moet van het makkelijkste uitgaan, zolang het kan, en het blijkt te kunnen, namelijk, die getuigen zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dat is een beeld van rouw. Want wat prediker zei, deze Jezus die gij gekruist hebt, weet u wel, die door God tot Heer en tot Christus gesteld is. Precies dezelfde boodschap als in Handelingen 2 uiteraard. Gij Israëlitische mannen, gij mannen van Jeruzalem, gij Joodse mannen, gij mannen van Judea. Dus zo worden de mensen aangesproken in Handelingen 2 En dat zou je precies zo kunnen doen hier in deze dagen van de eerste helft van de 70e week van Daniël. En je zou in dat verband ook netjes een schriftlezing kunnen halen uit Joël 2. Want het is dan inderdaad van toepassing. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Nou goed. Daarvan staat dan, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Daar drukt men onderaf Zacharië 4 vers 3 en 14. Ja, dat is het ook. Dat is de hele functie van het vers, een schriftverwijzing te geven, namelijk naar Zacharië 4. Want daar wordt over deze twee getuigen op bijzondere wijze gesproken. Maar helaas kan ik dat dan nu vanavond niet verder met u bespreken, want daar wordt het te ingewikkeld van. Maar in elk geval, dat betekent gewoon dat die twee getuigen op een of andere wijze ook al in Zacharia werden aangekondigd. Maar dan staat er over die twee getuigen, deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regende in de dagen hunne profetering. Ja, we wilden niet weten wat ze konden, we willen graag weten wie zij zijn. Maar als wij weten wat zij kunnen, weten wij wellicht ook wie zij zijn. En dat is de functie van het vers uiteraard. Wij kennen er namelijk één die macht had de hemel te sluiten opdat geen regen zou regenen in de dagen zijn de profetering. En we weten zelfs, niet alleen wie het was, maar we weten ook hoe lang het duurde. Hoe lang duurde het?
3,5 jaar.
Ja, dat staat er van Elia namelijk. Elia profeteerde en bad tot God en het regende niet, 3,5 jaar lang niet. Er staat elders, ik meen in Jacobus, als ik me goed herinner, en ergens in de evangeliën ook. Ik meen dat het zelfs 2 keer staat, dus in het Nieuwe Testament. 3,5 jaar regende het niet. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Die ene getuige is dus Elia. Dat is trouwens ook niet zo moeilijk, want er staat op verschillende plaatsen, op verschillende wijzen in het Oude Testament, en dus op verschillende malen, dat Elia zou komen voordat de Heer zou komen. Dus daar is niks mee mis. Elia dus. Nou goed, nou die andere nog. Kijk of dat ook lukt. Zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. Wij kennen er een die dat deed. En dat was Mozes. Nou hebben ze allebei wel. Bovendien worden bevestigd doordat de Heer ooit zich in heerlijkheid openbaarde aan de discipelen. En hij deed dat in de aanwezigheid van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Daar heb je hem dus. Heb je de Heer zelf met zijn twee getuigen. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, anders duurt het weer te lang, maar dit moet duidelijk zijn. Twee getuigen, die zullen prediken, er staat er, dat ze zullen prediken in Jeruzalem. Uiteraard, want ze zullen ook in Jeruzalem gedood worden, staat er vervolgens in vers 7 en 8. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar waarom deze twee getuigen? Wel, dat is heel eenvoudig. Omdat aan het eind van onze bedeling alle gelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Omdat de gelovigen van onze bedeling nou eenmaal deel uitmaken van de gemeente. Maar aangezien er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn, en dat moet uit minstens 2 bestaan, omdat je nou eenmaal minstens woord moet hebben uit de mond van 2 getuigen, volgens de Bijbel zelf, zit er weinig anders op dan 2 gelovigen uit voorgaande bedelingen alsnog naar de aarde te sturen. Dus het is zo logisch als wat, en dat is ook wat gebeurd. De 2 grote profeten van het Oude Testament, die aan het begin staan van een hele periode, ook uit de geschiedenis van het Oude Testament van Israël, Mozes en Elia. En daar gaat het maar om. Die verschijnen dan dus alsnog en zullen inderdaad hun bediening als het ware vervolgen om dan te sterven. Inderdaad, want ze zullen sterven in het midden van de 70e week. Dat wil zeggen, ze zullen sterven na 42 maanden, oftewel 1260 dagen. Dat staat in vers 7. Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, de draak dus, uit Openbaring 12, die zal hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. Dat gebeurt bij de gemeente niet, want die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Maar die draak is er wel, nadat de gemeente weg is, en die keert zich dus in ieder geval tegen deze twee getuigen. En er staat er in hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die overdrachtelijk, geestelijk dus, genaamd wordt Sodom en Egypte. En voor wie het niet begrijpt, staat erachter, dat is die stad alwaar ook onze Heere gekruist is, zodat je weet dat het inderdaad over Jeruzalem gaat. En ze heeft Sodom en Egypte overdrachtelijk, omdat Sodom en Egypte beide ooit onder het oordeel kwamen, hetgeen profetisch is voor het uiteindelijke oordeel wat over Jeruzalem zou komen. Daarna staat er wat er verder gebeurde. En uit de gebeurtenissen verder blijkt dat nog niet het koninkrijk is aangevangen. Dat nog niet de Heer verschenen is op de Olijfberg. Zodat je nu alsnog bevestigd vindt dat de 42 maanden of 1260 dagen van het optreden van de twee getuigen inderdaad niet de tweede helft van de 70ste week van Daniël kan zijn. Want dan zou hun bediening moeten eindigen in de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. Blijkt volstrekt onmogelijk te zijn. Dus is hun optreden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En meteen aansluitend uiteraard aan de opname van de gemeente. Bovendien, als je zou redeneren dat er geen dag mag zijn waarop er niet een gelovig overblijfsel op aarde is, dat betekent het dus eigenlijk dat de 70ste week van Daniël begint op de dag van de opname van de gemeente. Als je vindt dat er dus geen dag mag zijn dat er niet een gelovig overblijfsel op aarde is, en dat lijkt me tamelijk bijbels, dan betekent het dat op de dag van de opname van de gemeente inderdaad de 70ste week begint. En dat het dus de dag is waarop het verbond getekend wordt met Goliath, Arafat, hoe heet hij ook weer? Wie het verstand heeft berekenen het getal zijn naam, denk ik. Maar zoiets, hè? Zo zit het dus in elkaar. Wij zien het dus wel aankomen hier beneden nog, maar op het moment dat het gebeurt zijn we weg. Nou, zodat je vindt, twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, zijn er dan ongelovigen in Jeruzalem op grond van hun prediking? Nee, want zij verlaten het land, zij vluchten de stad uit naar de woestijn. Uiterlijk tot aan het midden van de 70ste week bij de oprichting van de gruwel der verwoesting, maar ook bij de dood dus van de twee getuigen. En daarna kan men niet meer vluchten, zit men vast in die grote verdrukking van 1260 dagen. Tot aan het einde daarvan, waarbij Jeruzalem verwoest wordt en eventuele gelovigen dan alsnog kunnen vluchten door de gescheurde Olijfberg. Naar de plaats waar die anderen al veel eerder naartoe gegaan zijn. Terecht, uiteraard. Klopt dus precies, schijnkoel. Probleem aan die gebeurtenis. Nou kom ik terecht in Openbaring 12, dat we grotendeels al besproken hebben. Openbaring 12. Waar eerst gesproken wordt over die mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. Bij nader inzien is het dus hetzelfde als de tempel opmeten. De tempel is compleet en daarvan wordt het eigendom vastgesteld. Maar die mannelijke zoon wordt geboren en er wordt ook het eigendom vastgesteld. Al wat mannelijk is en wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En daar gaat hij dus naartoe. Hoe dan ook, naar de hemel. Het is volstrekt hetzelfde. En je weet toch dat de gemeente in één en hetzelfde bijbelhoofdstuk beschreven wordt als tempelgods en als lichaam van Christus. 1 Korinthe 3. Bijvoorbeeld. He? Juist. Dus het komt goed overeen. En dan staat er dat nadat het kind werd weggerukt, in vers 5 staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En dan schrijf ik dus onder de eerste helft van de 70ste week, dat in die tijd de vrouw vlucht naar de woestijn. Hoe weet ze ineens dat er een plaats is haar van God bereid in de woestijn? Omdat die twee getuigen dat gewoon vertellen. Daarom vluchten ze daar naartoe. We weten wat er gebeurt. Mozes wist heel goed. Je moest eerst in de woestijn zijn en dan zou de Heer je uit de woestijn brengen naar het beloofde land. Hij zelf was er trouwens nog nooit geweest. Nee? Nou goed, zullen we ook maar niet verder over praten. Zij vlucht dus naar de woestijn gedurende 3,5 jaar in de tijd van het optreden van de twee getuigen. En daar staat er dat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen. En ik geloof dus dat de tweede helft van de 70ste week van Daniël is. Want in die tijd kan men althans vanuit Jeruzalem daar niet meer naartoe vluchten. Niet meer uit Judea in elk geval. Zodat degenen die uit Judea gevlucht zijn naar de woestijn, dan die tweede 3,5 jaar inderdaad in de woestijn slechts bewaard worden. Ze zitten daar namelijk te wachten. Zij wachten namelijk gewoon op het einde van de 70ste week van Daniël, de verwoesting van Jeruzalem, de wederkomst van Christus. Zodat het dan toch nog eens een keer gebeurt dat er een groep mensen bij elkaar zit, ergens op een berg, in een berg, of hoe je dat maar beschrijft, zitten te wachten op de wederkomst van Christus. Nou ja, de wereld zal hen wel bespotten. Al is de vraag of de wereld weet waar ze zitten. Maar goed, dat is weer wat anders. Ze zijn er in ieder geval veilig. En dan staat er bij diezelfde gelegenheid, Openbaring 12, vers 7. En er werd nog vers 6. De ene ding, hè. Er staat, opdat zij haar al daar zouden voeden. En nou is het probleem van het vers. En dat is eigenlijk het enige echte probleem van het vers. Wie zijn die zij die die vrouw zullen voeden? Maar ja, ik heb dat al zo erg ingeleid, zodat u nou wel weet wat ik graag zou willen horen. Ik hoop alleen dat u dat zelf ook in uw schrift gewoon kunt terugvinden. Het kan nooit wat anders zijn dan die mannelijke zoon. Het enige probleem is dat de mannelijke zoon een enkelvoud is en die zij zijn een meervoud uiteraard. Maar het hoeft geen probleem te zijn, omdat inderdaad de mannelijke zoon de hele gemeente voorstelt en dus ook als een meervoud beschouwd kan worden. Zodat we zelfs nog de bevestiging van de oorspronkelijke gedachte vinden, namelijk dat die mannelijke zoon de gemeente is. En zo vinden we dat inderdaad de zoon zorgt voor de moeder. Ja, wat nou weer uit moet leggen? Nooit gehoord, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Nou, ik vertel nou alleen maar, dat heeft daarmee te maken. Meestal kan ik er nou moeilijk over zeggen. In het algemeen is het zo namelijk dat die vrouw, Maria dus, niet alleen de moeder van de Heer Jezus was, maar door de Heer ook aangesteld wordt als moeder van Johannes. En het punt is dat Johannes, die het dichtst bij de Heer Jezus stond altijd, hè, en leefde, dat Johannes een type is van de gemeente uit onze dagen. Dat is in onze dagen zo. En dan zegt de Heer tot Maria, dus eigenlijk Israël of het Joodse volk, vrouw, zie uw zoon. Dan wordt het Israël gezegd, dat is uw zoon en dat is de gemeente. En tot de gemeente, Johannes dus, wordt gezegd, kijk, dat Joodse volk, dat is je moeder. Maar diezelfde gedachte herhaalt zich straks in die volgende bedeling, wanneer het niet meer gaat om de roeping van de gemeente, maar om de roeping van heel Israël. En dan krijg je dus precies diezelfde verhouding. Maar hoe dat ook zij, het blijft in ieder geval zo dat wij als zoon voor onze moeder zullen zorgen voor een behoeftige moeder, kun je rustig zeggen. Want die wordt opgejaagd door de draak en door de volkeren, of hoe dat maar heet, wacht, is trouwens hetzelfde. Hè? En wij zorgen dus voor Israël daar in de woestijn van bovenaf. Zodat ik altijd zeg, en ik weet dat het wat erg populair klinkt, maar zodat ik altijd zeg dat wij dus inderdaad vanuit de hemel manna strooien naar het Israël daar beneden. Ja, desnoods letterlijk, dat maakt me niet uit hoor, dat kan heel goed. Want ik geloof dat Israël gevoed wordt in de woestijn, dat staat er. En waarmee dan wel? Waarmee wordt Israël in de woestijn gevoed? Het manna, zij weten weliswaar niet wat het is. Hè? Nee, en ze weten ook niet wie het gooit. Want het is nog steeds een verborgenheid. Maar het is de Heer, het manna, is het Heer, het woord is levend, waar de hemel is nedergedaald. En aan de andere kant, wie het gooit dan, dat is de gemeente. En daaronder zou je nog veel meer moeten verstaan dan alleen dat letterlijke manna met die korreltjes enzovoort. Dat smaakt als honing enzovoort. Ik geloof echt dat het weer gebeurt, maar geloof ik dat het tegelijkertijd veel meer inhoudt. Net als in het verleden, de Heer geeft niet alleen dat aardse voedsel, maar geeft alles wat nodig is. Want de mens leeft ook niet bij manna, letterlijk manna alleen, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En dus uit de adem en dus uit het leven Gods uitgaat. Dat is het verhaal. En dat betekent dus gewoon dat deze zij, dat meervoud hier in Openbaring 12 vers 6, gewoon de aanduiding is van de gemeente. En dan legt het verband met voorgaande vers, het ligt voor, het is erg voor de hand liggend eigenlijk. Zou er ook meervoud zijn? Ja, er staat er toch, opdat zij haar al daar zouden, zij zouden haar voeden. Zij meervoud, zouden meervoud, haar enkelvoud, namelijk de vrouw, voeden. Zij is mannelijk meervoud. Er is iemand die je kent grammatica. Heel hartelijk dank, het is mannelijk meervoud. Zij. Mannelijk meervoud, dat is nog leuker, want dan kan je in het Nederlands niet zien, hè? Mannelijk meervoud, dus dat bevestigt het alleen maar, hè? Dat is de gemeente, de leden van de gemeente. Die verantwoordelijk is voor de vestiging van het koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde. En dus inderdaad ook verantwoordelijkheid draagt voor de moeder, ofwel voor Israël daar in de woestijn. Ten slotte van rekening is dat het begin van het geopenbaarde koninkrijk, die groep ontkomenen en overgeblevenen van het zwaard daar in de woestijn. Dus dat hoort inderdaad bij de toekomstige taak van de gemeente. Ik weet alleen niet of je moet zeggen of het een hemels of een aardse taak is. Maar goed, dat doet er ook niks toe, hè? Maar dan staat er in vers 7, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Ja, dat zal wel, want dat ligt natuurlijk gewoon naast Daniël 12. Waar staat, in die dagen zal Michael opstaan. Wanneer dan? Welke dagen? Te dier tijd zal Michael opstaan, Daniël 12 vers 1. Die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat. En ik heb van de week al, zei het dan ook wel erg snel naar voren gebracht, dat Michael gewoon de Heer Jezus is, maar dan in zijn positie van de hoogste engel, onder God, maar boven de engelen. Die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat, van die engel wordt dus gewoon gezegd dat hij de vorst is van Israël. Nou ja, dat is uiteraard de Heer, hè. En dan staat er, als het zulke tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Zodat het hier uitdrukkelijk gaat over de tijd van de grote verdrukking. Er kan niks anders uit het vers geconcludeerd worden. Dus in de tijd van de grote verdrukking, die tijd ongeveer, zal Michael opstaan. En dan staat er, en te dier tijd zal uw volk, Daniels volk, verlost worden. En wanneer wordt het volk van Daniël ook alweer verlost? Ja, goed, er zijn er nog die volgend helemaal. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want die 70 weken waren bestemd over uw volk en uw heilige stad. En als hier staat, in die tijd zal uw volk verlost worden. In die dagen van benauwdheid weten we meteen dat het dus niet de benauwdheid is van de totale verdrukking tot eind aan toe. Maar dat het de beschrijving is van de verdrukking van de verkorte dagen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Over die tijd gaat het dus. In die dagen, let op dat het niet een erg nauwkeurige aanduiding is, maar in die dagen zal Michael opstaan. Ja, geen wonder. Want het zijn de dagen waarin het koninkrijk van God en van Christus, en dus van Michael, over Israël gevestigd zal worden. En dat gebeurt via de grote verdrukking. Dus als die verdrukking komt, staat Michael op, hij wordt actief, enzovoorts. En die activiteit leidt ook daadwerkelijk tot de verlossing van Israël, want er staat, in die dagen zal uw volk verlost worden. En meer zeg ik daar maar weer niet over. Het is alleen maar even om de lijn vast te houden. Dus terug naar Openbaring 12. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Want Michael wordt beschouwd als de engel. De aardse engel, de opperste engel. Maar de draak is zijn grote tegenstander hier. Maar we weten allen dat de grote tegenstander van de draak gewoon Christus is. Dat is nog een argument trouwens. Maar die twee staan tegenover elkaar. Christus en zijn engelen, zeg maar, of Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. En als u zegt, zouden die engelen misschien ook de gemeente kunnen zijn, dan zeg ik, nou, dat lijkt me niet zo vreemd. Bewijzen kun je die dingen nooit natuurlijk. Maar ik zou niet weten waarom niet. Ik zou niet weten waarom het niet, ook niet allebei kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat de Heer Jezus en zijn engelen, die geestelijke wezens die er nu al zijn, zullen strijden tegen de draak en zijn engelen. Terwijl wij daar niet in betrokken zouden zijn, hoewel er staat, en alzo zullen wij altijd met de Heer zijn, en gij zult zijn waar ik ben, en dat soort dingen meer. We staan er niet maar als een beetje pottenkijkers bij te kijken, integendeel. Dus wij zijn daarin betrokken, ik zou niet weten hoe anders. Bovendien, we hebben daar ervaring in. Toch? Nou ja, dat is Efeze 6, in de strijd tegen de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. We hebben daar een goede wapenrusting toe en we hebben de training ook al hier beneden ontvangen als het goed is. Dat is Efeze 6. Nou, meer kan ik er ook niet van zeggen. Dus Michael en zijn engelen, wie is als God, weet u nog? Hè? Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. En inderdaad, ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Voor de hand liggende gedachte is natuurlijk ook dat degene die deze draak en zijn engelen bestrijden, dat degene zijn die vervolgens na deze strijd hun plaats innemen. Dat wil zeggen dat Michael en zijn engelen de plaats innemen van de draak en zijn engelen. Toch? Dat is toch de meest voor de hand liggende reden van een strijd. Het gaat om die positie die bereikt wil worden. De een eruit en de ander erin. En aangezien het zonder meer zo is dat de gemeente zal delen in de heerschappij van Christus in het koninkrijk, maar dan vanuit de hemel, aangezien dat zo is, lijkt het me duidelijk dat Christus en de gemeente dan in die dagen precies de plaats innemen die nu ingenomen wordt door Satan, de draak dus, door Satan en zijn engelen. Want zij zijn degene die tot op heden in de praktijk de wereld regeren. Zodat het verhaal hier verder gaat met en de grote draak, namelijk de oude slang, niet te verwarren met de nieuwe, want dat is een andere, de grote draak, namelijk de oude slang, die genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt, hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Nou, het ligt voor de hand dat Michael en zijn engelen inderdaad van de aarde naar de hemel gekomen waren. En dat is ook een positiewissel. Niet alleen sprake van positiewisselende hemelen, maar op aarde was dat ook al zo. Wij gaan van de aarde weg en Satan en zijn engelen worden op de aarde geworpen. De overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht zullen straks niet meer in de lucht zijn, maar inderdaad op de aarde. Zodat de strijd ook concreet op aarde zich verder zal spelen. Overigens nog steeds op dezelfde manier, namelijk via mensen. Via het vlees. Ja? Ja. Nou, dat klopt toch? Jawel, er is een hiërarchie onder de volkeren, waarbij Israël aan de top staat, en dus is hij dan een van de eerste vorsten. Maar het is een misverstand te zeggen dat vorsten eerste betekent. Het vorsten, de begrip vorst, is van eerste afgeleid. Een vorst is een kroonprins. Daar gaat het maar om. En er zijn meerdere, want alle volkeren hebben er zo één. Maar de belangrijkste is die van Israël, omdat Israël het eerste is onder de volkeren. En de engelenvorst van Israël is dus de eerste onder al die andere engelenvorsten. En er zijn ook eersten, want naast Israël zijn er nog een paar volkeren die inderdaad tamelijk vooraan staan. Dat is alles. Verder vreesde ik op die geschiedenis te moeten ingaan, over die, want er wordt niet alleen een vorst van Israël genoemd, maar ook een vorst der Perzen enzovoort. Maar dat kan ik heus in een paar woorden niet zo gauw verklaren. Maar ik ga terug naar Openbaring 12. Satan en zijn engelen zijn dus geworpen uit de aarde, op de aarde en uit de hemel. Ik krijg altijd vragen erover, maar dat is toch allemaal al lang gebeurd? En dan is mijn antwoord nee, want het gebeurt pas in de toekomst. Al het andere is een misverstand. En als je zegt, maar er staat toch, ik zag de duivel en zijn engelen vallen uit de hemel enzovoorts. Dan zeg ik, ja, er zijn profeten genoeg geweest die dingen hebben zien gebeuren die pas veel later zouden gebeuren. Want Satan is nog steeds in de hemel en oefent van daaruit zijn macht uit. Niks moeilijks aan, een volstrekt eenvoudige Bijbelse waarheid. Hij wordt pas uit de hemel geworpen aan het einde van onze bedeling, wanneer wij erin gaan. En die ontmoeting levert deze strijd op die hier beschreven wordt. En dan staat er ook, ik hoor een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed, het leven uiteraard des lams. En door het woord hun getuigenis, woord is immers ook leven, net als bloed. En net zo min als bloed staat voor dood, staat woord voor dood. Dus ze hebben overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij aarde, et cetera. En dan staat er, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn. We hebben de dag des toorns bovendien. Hij heeft grote toorn en er staat dat het is omdat hij weet dat hij kleine tijd heeft. Die kleine tijd is inderdaad 33 jaar. Dus dat klopt precies. De vijgenboom bot al uit, het gaat uitbotten, de zomer is nabij. Nou, ik zeg 33 jaar, dat is niet goed, ik moet natuurlijk zeggen 40 jaar, hè. Want hij wordt hier op de aarde geworpen ter gelegenheid van opname van de gemeente. Dat zal ook samenhangen met het verbond wat gesloten wordt enzovoorts. En dan barst het na verloop van jaren helemaal uit. De totale periode van 40 jaar dus is de kleine tijd waarop Satan hier op aarde tekeer kan gaan. Maar het leidt inderdaad tot zijn ondergang. Dat weet hij ook, staat er. Hij weet dat hij kleine tijd heeft. Wel, over die lengte van die periode van 33 jaar hebben wij het vanmorgen net nog even gehad. Het verhaal is immers dat deze vrouw uit Openbaring 12, die een mannelijke zoon baart, volgens Leviticus 12 daarna 7 dagen en 33 dagen onrein zou zijn. De 7 staan er al, het zijn de 7e leeftijd van Daniel, de 7 jaren. Dat betekent dat de andere 33 dagen onreinheid dus ook staan voor 33 jaren. En dat is niet maar zomaar een vondst, want ik ken er nog een paar van die voorbeelden. Het andere voorbeeld is namelijk dat David uitdrukkelijk 7 jaar koning was over de 2 stammen van Israël. David die streed tegen de Filistijnen en die ook Goliath versloeg. Precies dat wat Christus in de toekomst zal doen in zijn dagen van zijn wederkomst. De Palestijnen naar de Filistijnen helpen. En inclusief hun grote leider Goliath. En die regeerde 7 jaar over de 2 stammen. Wel de 70ste week heeft te maken met de 2 stammen van Israël. En daarna nog 33 dagen of jaren in Jeruzalem over de 12 stammen van Israël. Dat klopt precies, want de 33 jaar hebben te maken met de 12 stammen, niet alleen maar met de 2. Bovendien, 7 jaar regeerde hij in Hebron over de 2 stammen en dus niet in Jeruzalem. En in die 7 jaren van de 70ste week van Daniel komt de Heer ook inderdaad niet in Jeruzalem, maar wel buiten Jeruzalem, tot aan Jeruzalem, maar verder niet. Ziet u? Zodat dit volstrekte parallel is tussen de geschiedenis van David en de dagen van de wederkomst van Christus. Bovendien, dat staat er zelfs 4 keer, hè? Die 7 jaar en 33 jaar van de regering van David. En dat staat er uiteraard niet voor niks. En daarna hebben we hem nog een keer, want toen Mozes aan het begin van de bedeling der wet inderdaad tot de Heer ging, was hij 40 dagen op de berg, 7 dagen in de wolk, en daarna verscheen de Heer aan hem, en daarna bleef hij er dus nog 33 dagen. Dan heb je precies hetzelfde. Hier is sprake van 7 jaren in de wolk, zeg maar, in de duisternis. Het eindigt ook nadrukkelijk met duisternis, maar dan verschijnt de Heer aan hen. En volgen inderdaad dan dus kennelijk nog 33 jaar. En dat over Mozes. En dan hebben we natuurlijk nog de 40 dagen van de opstanding van Christus tot aan zijn officiële hemelvaart. Dat wil zeggen, ik bedoel, het teken van zijn hemelvaart. Dat waren 40 dagen en ze werden netjes verdeeld. Aan het begin daarvan verscheen de Heer aan de 10 discipelen in de opperzaal, zijnde een beeld van de gemeente. Omdat de 10 zijn, omdat ze in de opperzaal zijn. En omdat de Joden uitdrukkelijk buiten zijn, buitengesloten, de deur zit zelfs op slot. En het binnengaan van de 10 discipelen in de opperzaal en de deur op slot doen omdat de Joden niet binnenkomen, is gewoon een beeld van de gemeente. Dus zelfs mede tempelen laten voor of uit. Of laat de 10 discipelen binnenkomen en laat de Joden buiten. Laat de gemeente binnenkomen, de deur gaat op slot enzovoort. Precies hetzelfde verhaal. He? En pas 7 dagen later, en dus 7 jaar is dat, verschijnt de Heer bovendien ook aan Thomas. En ook aan de andere 10, maar dat is niet meer een probleem, denk ik, hè. Maar ook aan Thomas, die eerst niet wilde geloven. En daarna duurt het nog 33 dagen tot aan het teken van de hemelvaart. Nou, ik zal u de rest besparen. Er zijn er nog een paar en dan krijgen we dubbele cijfers. Voor de 14 en 66. Maar het levert precies hetzelfde resultaat op. En ik haal dat allemaal nu even aan. Om aan te geven dat typologie natuurlijk niet altijd een sterk bewijs is. Maar soms is de typologie wel degelijk heel sterk. Het enige wat je er tegenin kunt brengen is, ja, maar het is allemaal typologie. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, kun je er met geen mogelijkheid onderuit. Ik tenminste niet. Ik zou niet durven, dus ik laat het maar zo. Ik denk dat we hier een heel eenvoudig schema gekregen hebben van de gebeurtenissen zoals die zich in hoofdlijnen in de toekomst zullen afspelen. Heel de rest, alles wat de profetieën daar verder over zeggen, valt daarin in te passen. Zonder al te veel problemen, en daar gaat het maar om. Maar we dienen te beseffen dat wij daar wel degelijk in betrokken zijn. Dat wil zeggen dat vanaf de opname van de gemeente wij zijn waar de Heer is, betrokken zijn bij de dingen die de Heer doet. En dat al deze gebeurtenissen door ons weliswaar niet in het vlees en op aarde meegemaakt zullen worden, maar dat wij wel degelijk aan de andere kant staan en van bovenaf deze dingen meemaken, zien en daar waarschijnlijk ook de hand in hebben. Nou, daar gaat het maar om. Dat is onze toekomst. En concreter kan ik het echt niet zeggen. Ik kan hooguit met die schriftplaatsen opzoeken waaruit blijkt, dikwijls ook typologie overigens, maar waaruit blijkt dat de gemeente in die dingen betrokken is. Maar meer ook niet. Verder bewijzen kunnen we dat niet. En bovendien, ons voorstellen kunnen we dat al helemaal niet. Want ons dingen voorstellen veronderstelt dat wij ze zien, een tamelijk zichtbaar beeld kunnen maken of dingen kunnen uittekenen, en dat kunnen wij nou eenmaal niet. Maar ja, dat is in overeenstemming met onze hele roeping en onze hele bedeling, waarin wij zalig zijn geworden zonder te zien, maar waarbij wij nochtans het woord geloven. Het enige wat wij kunnen doen is het woord onderzoeken om een zo nauwkeurig mogelijk, maar ook zo breed mogelijk beeld te krijgen, zal ik maar zeggen, van de dingen die God gesproken heeft, van alles wat in zijn woord staat. En, wel, ik zal je maar voor zijn, dat is heel wat meer dan wij aanvankelijk dikwijls denken of zelfs voor mogelijk houden. Maar ja, het blijft waar, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat het mensenhart in het mensenhart niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben, en dan meteen, en God heeft het ons geopenbaard. Als wij hem lief hebben, zal hij ons ook die dingen openbaren. Als wij hem lief hebben, hebben wij zijn woord lief. En als wij zijn woord lief hebben, zal hij ons via het woord de dingen openbaren. En ik geloof zelfs, maar nou ja goed, misschien wordt het tegen me gebruikt, maar ik geloof zelfs dat het zo is, hoe meer wij hem lief hebben, hoe meer hij ons inderdaad van zijn werk zal laten zien, hoe meer hij onze ogen zal openen voor het verstaan der schriften, want daar gaat het om, opdat we ook een beter zicht op hem zouden hebben. Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Hoe meer wij hem lief hebben, hoe meer wij hem toch zullen kennen. En hoe meer wij hem leren kennen. Ook van verschillende zijden, zal ik maar zeggen. En dus, hoe meer hij ons van zichzelf zal tonen, opdat wij hem zouden lief hebben. Zo werkt dat. En aan de andere kant, moet er meteen bij zeggen, dat liefde voor de wereld en het stellen van menselijke gedachten boven de gedachten van God of boven de schrift, meteen tot het tegendeel leidt. Het is ongetwijfeld zo, ik heb het van de week al een paar keer gezegd geloof ik, maar het is ongetwijfeld zo wanneer wij onze eigen filosofie en speculaties, vooral als het over profetie gaat, stellen boven de schrift, dan gaan ogenblikkelijk de ogen dicht, ik geloof het echt. Die gaan absoluut dicht, want dan kennen wij het woord. Dan lezen we het en dan vragen we, wat kunnen we ervan maken? Hoe kunnen we het voegen? Waar passen we het in? Enzovoort. En zo werkt het niet. Wat wel werkt, is dat wij de schriften lezen, bestuderen, leren, verstaan. Zoals het er staat en ons bewust zijn hoe het er staat. En zoals het er staat, kunnen wij inderdaad de schriften met schrift vergelijken. Is van de week al een keer gezegd. Zo moet het ook. Dat is de enige echte manier van bijbelstudie. Schrift met schrift vergelijken, zodat de schrift zichzelf verklaart, dan hoeven wij dat tenminste niet te doen. Het enige wat wij doen, is de schrift onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als je dat doet, ben je edel, staat er. Want de Bereërs, die in het begin van de week genoemd zijn, hè, die waren edel, edeler dan de Thessalonicenzen, meen ik, omdat zij niet op voorhand de dingen afwezen, maar omdat ze inderdaad dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen die Paulus hen vertelde, of deze dingen al zo waren. En ik weet wel, het is misschien niet aan iedereen gegeven om heel privé schriftonderzoek te doen, zal ik maar zeggen. Maar het is wel degelijk aan elke gelovige opgedragen om de dingen die gepredikt of geleerd worden, om die aan de schrift te toetsen. Want dat kan altijd. Dat kan ook iedereen, sterker nog, dat moet ook iedereen. Omdat het niet gaat om een woord van enige voorganger of zo, maar dat het gaat om het woord van God. Nou, dat is het punt. De verantwoordelijkheid voor wat wij geloven dragen wij inderdaad individueel zelf. En daar gaat het om. En aan de andere kant, de verantwoordelijkheid hebben wij bovendien om de dingen die wij horen, of de dingen die tot ons komen, inderdaad niet alleen te onderzoeken, maar eventueel ook inderdaad te geloven. Dat is een verantwoordelijkheid die wij niet hebben naar onze voorgangers toe, maar dat is een verantwoordelijkheid die we hebben naar onze Heer toe. Dat is een ernstige zaak. Daar gaat het om. Het is één ding om in alle ontspannenheid en openheid de schrift te onderzoeken, ideeën te opperen, dingen met elkaar uit te wisselen enzovoorts. Dat is één ding, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat wij komen tot kennis van onze heiland, dat wij leren leven in gemeenschap met hem, dat we leren de dingen te zien zoals hij ze ziet. En dus inderdaad lachen over de juiste dingen, maar ook huilen over de juiste dingen. Daar gaat het om, dat we dat zouden leren en daardoor deel zouden hebben aan zijn leven niet alleen, maar ook aan zijn gedachten, zijn plannen, zijn werk, zijn hoop, maar uiteindelijk natuurlijk aan zijn erfenis. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij mochten bijeenkomen als kinderen Gods en uw woord mochten openen. Ons mochten buigen over en voor dat woord wat u ons gegeven hebt. Dat woord waaraan we ons eenmaal mochten onderwerpen toen het evangelie onze zaligheid tot ons kwam. En wij kwamen tot aanvaarding van het verlossingswerk wat u in onze heiland tot stand gebracht hebt. Door zijn dood en opstanding. Maar we danken u ook, Vader, dat we de schriften mogen openen, ons mogen bezighouden bij al die dingen die u ook in deze tegenwoordige tijd doet en in de toekomst zal doen. Dat we ons mogen bezighouden in de eerste plaats met de zekerheid van ons behoud en vervolgens met alle dingen die daar het gevolg van zijn. Met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Dat we ons ook bezig mogen houden met hemelse dingen, ook in deze tegenwoordige tijd. En aan de andere kant ook ons mogen bezighouden met die dingen die verband houden met de openbaring van uw koninkrijk in die toekomst die inmiddels zo nabij gekomen is. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons licht wilt schenken om dat woord te openen. Wij danken u dat we mochten uitgaan buiten de lege plaatsen, mochten tot de vaststelling komen dat juist daar, buiten die lege plaats, dat u daar bent. Dat u daar ons reinigt en heiligt. Dat u ons daar het woord geeft. Dat u ons daar het manna geeft wat uit de hemel is nedergedaald. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en daarmee afhankelijk zijn geworden. Niet van het woord van mensen wat steeds weer herzien en veranderd wordt, maar dat we afhankelijk zijn geworden van uw woord, de woorden des levens. Zodat we met Petrus kunnen zeggen, waar zouden we anders heen gaan dan naar u die de woorden des eeuwige levens hebt. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat we onze harten mogen openen voor u en mogen richten op u om daar inderdaad uit te leven. Zodat wij inderdaad zekerheden kennen. Zekerheden die de wereld niet kent en zo dringend nodig heeft. Zekerheden die wij kennen als een anker der ziel, zoals uw woord zegt. Wat ingaat tot in het heiligdom zelf. Wij danken u daarom, Vader, dat we dat anker hebben. En dat wij verankerd zijn daar bij u, daar bij de troon der genade. Daar waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Wij danken u daarom ook dat we elkaar zo mochten ontmoeten, ook deze week. Dat we niet alleen een week van gemeenschap met u mochten ervaren, maar ook een week van gemeenschap met elkaar. Gemeenschap met broeders en zusters. Die allen kwamen om het woord te openen en te luisteren naar u. Die daarin hun vreugde vinden. Wij danken u, Vader, dat u ons daarom ook niet alleen gelaten hebt. Dat u zelf in onze harten hebt woning gemaakt. Maar dat u ons ook gegeven hebt aan elkaar. Omdat we inderdaad gezamenlijk met één mond uw naam zouden prijzen. En dat we, hoewel zondaren, onze mond zouden openen en zouden spreken over de dingen die u aangaan. Wij danken u daarom, Vader, voor de overwinning die u ons geeft. En wij bidden u ook, wilt u ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw beloften gestand doen. En wij vertrouwen daarop dat u dat doen zult. Wilt u namelijk bij ons blijven, in ons wonen, ons heiligen, ons reinigen, ons leiden. Wilt u ons dicht bij u houden, Vader, dat we zouden leven tot uw eer. Omdat we niet alleen onze roeping zouden kennen, maar ook zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En ons zouden benaastigen, de bewaren, die geestelijke eenheid die u tot stand gebracht hebt. Wij danken u, Vader, dat we ons zo bij u mogen brengen. Wees u ons nabij, in de tijd die voor ons ligt. Wees u ons nabij, de plaats waar we gewoonlijk leven. Waar we wellicht eenzaam zijn, waar we moeite en verdriet kennen. Wees u ons nabij, houdt u ons overeind, want dat is wat u beloofd hebt. En boven alles, toon ons uw heerlijkheid. Wilt u uzelf aan ons openbaren, Vader, in uw woord, door uw geest. Opdat we zouden onze blik richten, niet op de duisternis van de wereld, maar op het licht, op het leven, op het woord wat u ons geschonken hebt, uit de rijkdom van uw genade. Amen.